Geliefde gemeente, ook iemand die de Heer Jezus niet kent, kan toch preken. Kan toch mensen op hem wijzen. Zo was het met Pilatus. Pilatus zag de Heer Jezus wel. Hij kende hem niet. Maar zijn preken waren wel raak. Hij heeft 2 heel korte preken gehouden. Preken waarmee je eigenlijk de preken van Johannes de Doper afmaakt. Johannes de Doper heeft gepreekt. Zie het Lam Gods. Dat lezen we in het begin van Johannes. Zie het Lam Gods. Dat, Johannes heeft nog veel meer gezegd. Maar dat heeft hij ook gezegd. 2 keer heen gewezen naar Jezus. Maar toen wisten de mensen nog niet wat hij zou doen en wat hij gedaan had. Het was nog helemaal het begin van de weg van de Heer Jezus. En aan het einde van die weg, dan staat er opnieuw iemand die op hem wijst. Zie. En om dan te laten zien hoe hij het dan doet. Zie, hoe is hij dan het lam? Het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe gaat hij dat doen, de zonde der wereld wegnemen? Nou zegt Pilatus 2 dingen. Hij heeft er niks van begrepen, maar hij heeft wel gezegd. Zie de mens en zie uw koning. Dus hij heeft het werk gedaan als mens en als God, als koning. Nu zal de preek dan gaan over die eerste preek van Pilatus. Zie de mens. Johannes 19, vers 5, het laatste gedeelte. Johannes 19, vers 5, de laatste 3 woorden vormen de tekst voor de preek. Zie de mens. De onschuldige mens, de lijdende mens en de plaatsvervangende mens. Zie de mens, de onschuldige mens, de lijdende mens, de plaatsvervangende mens. Dus als eerste de onschuldige mens. Pilatus werd al vroeg erbij geroepen. In alle vroegte die morgen moest hij recht spreken. En toen Pilatus de groep zag, toen wist hij dat het menens was. Hij kon hier niet zich gemakkelijk vanaf maken. Met verbeten gezichten stonden ze voor hem. En die man die ze naar voren schoven, ja, dat voelde Pilatus wel, die moest veroordeeld worden. En, nou, dan wist hij ook wat ze wilden. Die moest de doodstraf krijgen. De doodstraf mochten de Joden zelf niet voltrekken. Ze deden het wel eens als ze dachten, nou, er kraait geen haan naar. En zo is Stefanus gestenigd. Maar ze mochten het niet zelf. En dat was ook in Gods raad hoe het moest. Want als de Joden zelf de doodstraf uitvoerden, dan deden ze dat met steniging. Maar Jezus moest naar het kruis. Hij moest aan het hout hangen. Volgens de wet. En ook volgens zijn eigen aanduiding. En die kruisdood, dat was de dood die de Romeinen wel oplegden. Pilatus wist natuurlijk niets van Gods leiding in alles. Maar hij zag wel de bedoeling van de Joden. Zij hebben hier iemand en die moet van hen naar het kruis toe. Maar als Pilatus dan hem bekijkt, dan begrijpt hij dat niet. Het lijkt helemaal geen crimineel. Als ze hem dan naar hem toe brengen, dan vraagt Pilatus, wat voor beschuldigingen brengt gij in tegen deze mens? Dat is wat Pilatus ziet. Pilatus ziet een mens. En daar komt hij dus op terug als hij straks zegt, zie de mens. Dan heeft dat te maken met die eerste keer dat Pilatus het zegt in vers 29 van hoofdstuk 18. Pilatus die kijkt naar Jezus en die ziet iets van Jezus. Wat die mensen daar eigenlijk niet willen zien. Zie, dit is geen beest. Dit is voor Pilatus ook geen nummer. Dat was soms wel zo. Pilatus die ging met zijn onderdanen soms om alsof het niks was. Ja, dan lezen van 18 Galileërs die door Pilatus zo in koele bloeden vermoord zijn. Nummers. En straks is er iemand die is voor Pilatus een beest. Maar hier is een mens. Ja, dat is toch wonderlijk, hè? Dus dat de blik van de Heer Jezus zo is dat hij door die hardheid van Pilatus heen breekt. En hij ziet een mens. En we zouden natuurlijk alle mensen moeten zien als mens. Maar we zijn ook geneigd, net als Pilatus, om het niet te doen. Om anderen te zien als lastposten of nee, wat dan ook. God ziet wel iedereen als mens. En God ziet niet 8 miljard nummers op de wereld. Niet 8 miljard vijanden. Hij ziet 8 miljard mensen. Ja, verloren mensen. Mensen met een vijandig hart, maar wel mensen. Zo ziet God het. En zo ziet Jezus het. En dat wordt in zijn blik zichtbaar. Jezus staat daar als mens. Pilatus die denkt, ja, maar wat zou er met hem kunnen zijn dan? En dan neemt hij hem apart. De Joden willen niet met hem mee het rechthuis in, maar Pilatus neemt Jezus mee. En hij heeft geen protest. Ook al zou hij ook kunnen zeggen, ja, maar hier bij die heiden word ik verontreinigd. O, Jezus was al lang verontreinigd door de zonde van de wereld op zich te nemen. En hij komt daar in het rechthuis. Hij komt daar, je zou kunnen zeggen, dus midden op in die plek van ongerechtigheid van een heidense onrechtvaardige rechter. Maar daar wordt juist des te duidelijker wie hij is. Pilatus gaat vragen. Hij blijft vragen. Hij probeert te zoeken. Ja, maar wat is er dan met deze man? Ja, dus hij vraagt het niet. Ja, hij vraagt het ook wel aan de Joden, maar daar stopt hij al snel mee. Hij wil het nu echt weten. Bent u de koning der Joden? Nog een keer, vers 35. Wat hebt gij gedaan? Vers 37, nog een keer een vraag. Zijt gij dan een koning? Maar hoe meer Pilatus vraagt, hoe meer hij van overtuigd raakt dat Jezus onschuldig is. En zo gaat hij dan tenslotte ook naar buiten. Vers 38, dat is de uitspraak van Pilatus. Ik vind geen schuld in hem. En in vers 4 komt hij erop terug. Opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Zo zet hij dus Jezus voor de mensen neer. Zie, de mens. De mens in wie ik geen zonde gezien heb. Nu is dat bij Pilatus natuurlijk nog niet zoveelzeggend. Pilatus bedoelt alleen als rechter. Hij zegt, ja, ik kan geen reden vinden om hem te veroordelen. Helemaal niet om hem naar het kruis te doen. Als rechter vind ik geen schuld. Maar door Pilatus heen spreekt God. En God zegt het ook. Ik vind in hem geen schuld. Maar als God het zegt, dan is het pas waar. En andersom. Als mensen van ons zeggen dat we onschuldig zijn of als we onszelf onschuldig vinden. Ik heb toch helemaal niks gedaan. Dat zegt nog niet zoveel. De vraag is hoe God naar ons hart kijkt. En als wij dan leren kijken, een klein beetje maar. Als we maar een klein beetje leren kijken, zou ik kunnen zeggen met de blik van God naar ons eigen hart. Dan vinden we overal schuld. Als je alleen maar nadenkt over wie je geweest bent en hoe je geweest bent vanaf vanmorgen. Vanaf dat je uit bed kwam. Welke gedachten heb je over anderen gehad? Hoe heb je gereageerd als iemand anders je in de weg zat? Hoe heb je over God gedacht? Waar was je druk mee op deze zondag? En wat zijn er dan veel gedachten die niet op Gods eer gericht zijn en niet vol liefde voor je naaste en niet passend bij Gods geboden. Veel gedachten, veel woorden, misschien ook wel daden. Elk uur zit vol zonden. En dan zoveel uren in een dag, in een week, in een jaar. Waarvan Jezus geldt, er is niet 1 uur geweest dat hij wel een zonde deed. Hij is nooit 1 keer chagrijnig geweest. Hij is nooit 1 keer Gods eer vergeten. Hij heeft nooit ook maar het kleinste verlangen gehad om iets verkeerds te doen. God zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Zo hebben we hem ook nodig. Als Jezus één zonde had gedaan, één verkeerde gedachte had gehad, dan was het over geweest. Dan had hij voor zichzelf moeten betalen. En dan zou hij nooit onze redder kunnen zijn. Maar zo'n zaligmaker hebben we nodig, die volkomen rechtvaardig is. En zo'n zaligmaker is hij. Oh, dan wordt het tegenstellen wel heel groot. Als dan de Heere ook hier gaat zeggen, zie de mens. Zie, in deze tekenen van brood en wijn mag je Christus zien. Zie eens hoe hij is. Zonder enige zonde. En dan zit je daar zelf. Vol zonde. Zo vol zonde. En dan moet je niet aan de tafel gaan vanuit de gedachte, nou, ik heb geen zonde in mezelf gevonden. En dat weet u wel, maar toch proberen we dat wel een beetje zo te bedenken, dat als we maar geen zonde hebben, dat we dan aan kunnen gaan. Maar de enige manier om geen zonde te kennen bij jezelf is door jezelf niet te kennen. Door oppervlakkig na te denken. En iedereen die in het licht van de zuiverheid van Jezus naar zichzelf kijkt, die moet zeggen, ik zit zo vol zonde. Een groot zondaar. Die komt aan de tafel bij een grote, volkomen goede zaligmaker. Onschuldige mens. In tweede plaats, de lijdende mens. Pilatus die voelt aan, ik moet hem eigenlijk vrijlaten. Maar, als ik dat ga doen, heb ik een probleem. Die verbeten gezichten, die spreken boekdelen. Als hij nu gaat zeggen, ja mensen, ik heb geen schuld in hem gevonden, dus hij gaat maar weer. Nou, dan komt er een opstand. Daar zit Pilatus niet op te wachten. Hij verzint een list. Hij heeft gedacht, er zit hier een crimineel in de gevangenis en die moet eigenlijk ook binnenkort naar het kruis. Maar ik zou er eens over na kunnen denken als ik nou die eens naast Jezus zet. En dan zeg, met het feest, dan laten we één los. Jezus of die ander, Barabbas. Als ze nou eens gaan vergelijken, dan zullen ze het wel zien. Als ze dan het verschil zien. Want voor Pilatus was Jezus een mens, maar Barabbas een beest. In elk geval geen mens. En hij dacht, dat moeten ze dan toch wel kunnen zien. Als er nou zo'n monster, was natuurlijk geen monster, Barabbas was ook een mens. Maar als zij daar nou als het ware een monster zien staan naast een mens. En dat ik ze dan laat kiezen, dan moeten ze toch ook gaan beseffen van, ja maar Jezus veroordelen en Barabbas laten gaan, dat kan niet. Nou zegt hij, kies maar. Maar het gaat anders dan die verwachten. Ze kiezen voor Barabbas. Ze zijn zo met haat vervuld. Ze willen dat monster, zoals Pilatus ernaar keek, en zoals je van buiten zou zien, dat monster, dat moest vrij. En Jezus moest veroordeeld worden. En hoe kwaadaardig kan het ongeloof zijn. De opstand tegen God. En dat is echt niet iets wat alleen voor hem geldt. He, maar zo kleine vergelijking. Er zijn genoeg schoolpleinen waarop juist de zwakkeren geplaagd worden. Die geplaagd worden niet omdat ze iets verkeerds gedaan hebben, maar gewoon omdat ze de ander niet aanstaan. En dus zo kunnen kinderen voor elkaar zijn. Zo kunnen volwassenen net zo goed voor elkaar zijn. Wij zijn niet anders dan die Joden. Pilatus die had dat, nou ja, had daar niet op kunnen rekenen. En nou zit hij er weer mee. Maar hij wil Jezus vrijlaten. Maar hij wil dat niet zomaar doen. Hij verzint weer een list. Weer moet Jezus mee het rechthuis in en dan naar de soldaten toe. En hij zegt tegen de soldaten, soldaten geef hem een goed pak slaag. En zij de geesel erbij, een geesel, een riem met harde stukjes daarin en daarmee striemen ze zijn rug. En de rug van Jezus die raakt compleet kapot. En dan doen ze kleed over hem heen. Een oud versleten kleed. Een doornenkroon op zijn hoofd. En ongetwijfeld slaan ze hem nog een paar keer goed stevig erop. Ze geven een kinderbakslagen, staat er. Dus ze slaan hem hard in het gezicht. En daar staat Jezus dan. Vol striemen. Vol bloed. Vol blauwe plekken. Vol smaadheid. Een spotkoning. En zo komt hij naar buiten. Pilatus neemt hem mee en hij zet hem daar weer neer en hij zegt tegen al die mensen, zie, de mens. Wat wil Pilatus eigenlijk? Kijk nou eens, zegt hij, kijk eens hoe hij geleden heeft. Is dit nu niet genoeg? Als ze dan een mens zien die zo moet lijden. Dan zullen ze wel denken, ach, het is eigenlijk zielig ook. Dan zal toch hun medemenselijkheid wel aangesproken worden. En dan zullen ze zeggen, vooruit. Nou, hij heeft nu wel genoeg gehad, hij heeft nu zijn les wel geleerd. We zullen nu wel geen last meer van hem hebben. Laat maar gaan, Pilatus. Opnieuw gaat het helemaal niet zo. Opnieuw werkt het juist precies andersom. De boosheid wordt alleen maar groter. Je zou kunnen zeggen, ze hebben bloed geroken. En nu willen ze meer. Hij moet naar het kruis. En uiteindelijk komt hij ook aan het kruis. Maar tegelijk klinkt die preek van Pilatus. Zie de mens. Al hebben de mensen die daar stonden het niet gezien. Hij roept het wel naar ons. Zie de mens. Aanschouw hem. Hoe hij leed. Kijk eens naar Jezus. Wat een lijden hij doorstaan heeft. En is het ook niet hoe de Heere aan zijn tafel ons wijst? Zie de mens. Als je daar het brood en wijn ziet. En je hoort dat wijst nou op de Heere Jezus. Dan kun je denken, ja dat lijkt er helemaal niet op. In een Rooms-Katholieke kerk, daar zou je kunnen zeggen, zie de mens. En dan heb je een beeld van Jezus en een schilderij van Jezus. Dan kun je zeggen, kijk, dat is Jezus. Dat is natuurlijk niet waar. Het is ook helemaal niet de bedoeling om Jezus te schilderen. God heeft één plaatje van de Heer Jezus gegeven. En dat ziet er helemaal niet zo mooi uit. Dat plaatje van de Heer Jezus hier aan het avondmaal, dat is helemaal in stukken. Verbroken brood. En de wijn, die zie je stromen, vergoten bloed. Kijk goed, wat een lijden hij doorstaan heeft. Maar het is wonderlijk. Pilatus liet het zien, want hij wilde hun medelijden. Heb medelijden met Jezus. Maar God laat het ons zien en hij toont zijn medelijden. Zoals wij horen, zie het lijden van Jezus. Dan gaat het niet om ons medelijden met hem, maar om zijn medelijden met ons. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. We hebben geen hoge priester die zo hoog is dat hij ver boven al onze moeite staat. En dan zegt, ja, ik kan me wel voorstellen dat het heel moeilijk is voor je, maar ik heb er geen idee van. Nee, zo'n hoge priester hebben wij niet. Wij hebben een hoge priester die in alles verzocht geweest is gelijk als wij. Alleen zonder zonde. We hebben een medelijdende hoge priester. En dat wordt hier zichtbaar. Als hij lijdt, dan is dat Niet voor ons medelijden, maar voor zijn medelijden. Dat wij zeker weten dat hij weet wat lijden is. Dat wij zeker weten dat hij met het lijden begaan is. Dat hem niet koud laat, maar dat hij ermee diep bewogen is. Kijk, het is niet zo dat God in de hemel van ons lijden niet weet. De alwetende God. Die God van volkomen liefde. Die kijkt in het hart van mensen. Ook als God weet hij alle moeite en verdriet. Maar hier horen we dat hij er niet alleen van weet. Maar dat hij er ook zich mee bemoeit. Dat hij er ook in komt. Dat hij het ook zelf draagt. En zijn lijden was dieper dan elk lijden. Niet per se omdat hij meer wonden heeft gehad. Er zijn ook in deze tijd mensen die compleet beschadigd zijn. Maar zijn lijden was dieper omdat hij het totaal onschuldig moest lijden. Zijn lijden was dieper omdat hij niet alleen zijn eigen lijden droeg. Straks bij het avondmaalstafel lopen we Jesaja 53 te lezen. Over de kastijdingen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Wij zouden zo kunnen zeggen, om ons lijden moest hij lijden. Hij heeft geleden aan al het lijden wat hij zag. En iedereen. Alles wat er op deze wereld gebeurt. En van heel zijn volk. Dat draagt hij in zijn eigen hart mee. En dus zijn eigen wonden. Die waren maar een klein deel. Van alles wat hem pijn deed. En hij heeft dieper geleden. Omdat hij in alles voelde de ernst van de zonde. Waren er geen zonden. Er waren geen wonden. Dat wist Jezus dieper dan wie dan ook. Mozes zei over mensen. Wie kent Gods toorn? Niemand. Maar Jezus wel. Lijden van Jezus ging dieper. Dan van wie dan ook op deze wereld het ooit geweest is. En daarom kan hij zo nabij zijn. Daarom is er zo'n zekerheid. Hoe diep je ook moet lijden. Of hoe diep je ook je verloren voelt. Dat je nooit zo diep bent dat Jezus daar niet bij kan. Jezus is altijd dieper geweest. Zie, is de preek van God de Vader. Zie deze mens, zie de lijdende mens, zie de medelijdende mens die van u weet. En bij wie je hart kunt uitstorten. En die je daaruit kan trekken. Dat klinkt het meest door als straks Pilatus erbij zegt, zie uw koning. Die mens, die lijdende mens, die de allerdiepste diepte is ingegaan, is tegelijk de koning die in de allerhoogste hoogte leeft. En die dus ook uit de diepte tot zijn heerlijkheid kan trekken. Dat is tweede, de lijdende mens. Als derde, de plaatsvervangende mens. Die onschuld heeft Pilatus iets van geweten. Dat lijden heeft hij iets van geweten. Lang niet alles, wel iets. Maar de derde heeft hij niets van geweten. Dat Jezus hier stond als middelaar. Maar het is wel zo. En Johannes laat het ons zien juist door die woorden van Johannes de Doper. En Johannes de Doper die aan het begin van het evangelie zei, zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En aan het eind zegt Johannes de evangelist, zie je hem? Zie je nu dat Lam Gods? Kijk goed, hier staat hij nu. Om dat werk te gaan afmaken. Om de zonde der wereld te gaan wegnemen. Daar zegt God. Ziet u de mens. De mens die u nodig heeft. Ik denk aan 1 Timotheüs 2. Staat het zo. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. De mens. De mens zoals die had moeten zijn. Maar zoals Adam niet geweest is. De mens zoals die betalen kan. De mens waarvan God zegt ja. Ik zal hem de last der zonde laten dragen. En als hij de zondelast gedragen heeft, dan is er betaald. De mens moest betalen. De mens zou betalen. En de mens ging hier betalen. Deze mens die zichzelf gegeven heeft. Zoals het ook klinkt in het hele bekende tekst. Markus 10, vers 45. Matteüs 20, vers 28. Gelijk ook de zoon des mensen. Niet is gekomen om gediend te worden. Hij zegt ja, maar toch wel. Hij is toch wel gekomen om gediend te worden. Hij is toch koning. We moeten toch hem dienen. Ja, maar als dat het enige was wat er moest gebeuren, dan hoefde hij niet te komen. Dan kon hij blijven. Als het hem ging om gediend te worden, dan was hij in de hemel gebleven. Maar hij is gekomen niet om gediend te worden, maar hij moest komen om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft zichzelf gegeven. Voor dat wat u niet kunt geven. De betaling, de genoegdoening. Wat u op geen enkele manier kunt geven. Je hebt het ook zo nodig, hè, daar heel diep van doordrongen te zijn. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Dan kun je je best doen wat je wilt. Zomaar een klein voorbeeld. Dat is ook gelijk een stukje verklaring. Misschien was het opgevallen of zometeen aan tafel denkt, nou die handen die zijn niet bepaald schoon. Nou ik heb ze denk ik nog nooit zo goed schoon gewassen als gisteravond. Ik dacht ja morgenavondmaal dan moeten mijn handen wel schoon worden. Maar goed, er zit een lijm op en die gaat er gewoon niet af. Dan zit je te boenen en te poetsen en je krijgt het niet voor elkaar. Maar zo kun je het geestelijk ook doen. Je kijkt naar je hart en je ziet, het is niet zoals het moet zijn. En je gaat boenen en poetsen, je gaat je best doen. En je denkt, mijn hart moet schoon worden. Ik moet straks God onder ogen komen. En God vraagt om heiligheid. Hoe kan ik ooit zijn wie ik moet zijn? Krijgt het niet voor elkaar. En daarom zegt God nou, kijk nou naar een ander. Zie de mens. Hij die wel heeft wat je niet hebt. Hij die compleet goed is voor God. En compleet betaalt voor de zonde. Als hij voor je betaalt. Dan is het compleet. En wat je zelf met een heel leven vol boenen niet voor elkaar krijgt. Dat doet hij met één druppel. Eén druppel van Jezus bloed. Reinigt je hart. Geheel. En wat is er nou nodig om die ene druppel van dat bloed te ontvangen? Nou zegt de Heer, zie. Zoals de mensen zagen op de slang. Zie zo op Jezus. Ja, maar moet je daar een rijke fantasie voor hebben? Moet je met je hoofd kunnen afbeelden? Nee, dat wil de Heer juist niet. Als je een plaatje wilt hebben, daar staat het avondmaal. Maar wie komt er nou aan het avondmaal? Dat is degene die al gezien heeft. En die mag het weer zien. Die mag het dan in die afbeelding zien van brood en wijn. Maar die heeft het al gezien. Als je nog niks in Jezus gezien hebt, dan zie je het ook niet in het brood. En daarom komen er geen ongelovigen aan het avondmaal. Zie. Met de ogen van je hart. Het geloof. Dat is de blik op God. In je ziel. De Heer Jezus zegt het op een andere manier in vers 37. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Dat is hetzelfde. Zien op Jezus en Jezus horen. Dat betekent dat die stem binnenkomt. Dat je niet meer alleen woorden hoort, maar je hoort het hart van Jezus erachter. Zien op Jezus is dat je niet alleen een preek gevolgd hebt of iets weet van Jezus, maar dat je het hart van hem gezien hebt. En dat je hem nodig krijgt, dat je hem niet meer los kunt laten. En dat je eigen hart op hem vertrouwt. Hem aankleven, hem aangrijpen. Niet met je eigen kracht, maar met je eigen hopeloosheid. Ze is een drenkeling, er is niet meer de vraag die in het water ligt en om moet komen. Er is niet meer de vraag, ben ik sterk genoeg om mijn redder vast te houden? Maar er is maar één ding, ik moet bij mijn redder zijn. Ik moet gered worden. En daar is een redder. En hij doet alles. Hij is immers geheel onschuldig. Hij heeft alles geleden. Hij staat voor zijn vader. Hij heeft alles. Dus hoef je niets te hebben. Als je het maar in hem zoekt. En in hem ziet. Zie, zegt God. Tegen ons. Zie de mens. En zo mag je ook naar hem teruggaan. O vader, zie de mens. Ik heb niks. Het enige wat ik bij u kan brengen. Is wat u mezelf verteld hebt over Jezus. Ik heb niets in eigen hand. Het enige wat ik nog heb is het kruis van Christus. Zie, Vader, niet deze mens, die verloren mens, maar zie die mens die u zelf gegeven hebt. En wie bij God komt, met hem die God zelf gegeven heeft, die zal niet worden weggestuurd. Amen.